Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Af en toe kom ik ook gewoon onverwachts binnen. Hè? Ja. We gaan verder met de serie Het Kruis van Christus. Pardon. En de essentie waar het om gaat is natuurlijk het kruis is het hart van het evangelie. Maar soms vergeten we in de loop van de tijd waar het allemaal wel om gaat. En als je kijkt nu in de wereldgeschiedenis, dan is het evangelie soms helemaal verengd tot alleen maar, je kijkt naar het kruis en Christus is voor je zonde aan het kruis gegaan en je bent gered voor tijd en eeuwigheid. En nou moet je nog even wachten, de tijd doorkomen en dan dadelijk ben je in de hemel. Exageer. Ik zet vandaag even de boel op scherp, dus dat jullie het weten. Maar dat is omdat ik wel wat punten wil maken. Maar het kruis van Christus gaat over de geschiedenis van God met deze wereld. En dat begint in Ede, bij de zondeval, en dat eindigt dadelijk bij Openbaring. En Jezus kwam veel meer dan alleen maar de zonde, de last te dragen. En als je naar de bergreden kijkt in Matthäus 5, dan lezen we dat Jezus zegt, ik ben niet om de wet en de profeten, dus de complete Torah, inclusief de psalmen, maar de hele geschiedenis van Israël, al Gods beloften, niet om die af te schaffen, maar om te vervullen, om te volbrengen. En als we dadelijk komen, verderop in de serie, bij als Jezus zegt het is volbracht, dan zegt hij niet alleen maar het is gelukt, ik ben nu voor de zonde aan het kruis gegaan. Dan heeft hij dus de complete Torah vervuld. In Israël zien we de geschiedenis van, of in Jezus zien we de geschiedenis van Israël tot zijn vervulling komen. Er hangt aan het kruis het bordje de koning der Joden. Het is de koning van Israël. Jezus had niet 40 discipelen of 100, nee, hij had er 12. En op de poort van het Nieuwe Jeruzalem staan 12 namen van 12 discipelen. Het is de geschiedenis van Israël. En daarin mogen wij heidenen deel aan hebben. Mogen we hem volgen in die vervulling. Dus het leven van de Heer Jezus, het feit dat hij gekomen is in een kribbe, terwijl de farizeeën en schriftgeleerden lagen te slapen. En dat het buitenlanders waren die er moesten op attenderen. Van joh, kijk eens naar die ster. Er gebeurt wat hoor. De Messias is geboren. En waar is hij dan? Ja, Bethlehem Ephrata. Oh ja, ja, nou interessant. Daar komt hij inderdaad vandaan. Succes. Maar ze waren niet vooruit te branden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als je dat hoort, dan sta je toch op en dan ren je. Wat? We gaan naar Bethlehem. Kom op, we gaan mee. Niks ervan. Gebeurde helemaal niet. We waren in slaap gevallen. Maar Jezus is gekomen om al die beloften, ja en amen. En wat is die belofte? In eerste instantie een nieuw hart, wedergeboorte. Hè, dat is de tragische geschiedenis van het volk Israël, dat iedere keer weer Israël is bevrijd vanuit de zonde. De genade gaat altijd vooraf aan de wet. Israël was verlost en bevrijd, was een kind van God. En om niet te verdwalen en om niet als de Kanaanieten te gaan leven, kregen ze de wet. Om de boel in het gareel te houden. De zegen en de vloek. Maar ze struikelen iedere keer weer. Want het lukt niet, want hun natuur zit hun in de weg. De zondige natuur die altijd de neiging heeft. Me, myself and I. Draait om mij. En God trekt aan het kortste eind. En God heeft de belofte gegeven aan Israël. Los van landsbelofte, los van alles wat aan Abraham beloofd is. Ik zal de mens een nieuw binnenste geven, een nieuw hart. En dat is het onderwijs van de bergreden. De belofte van een nieuw hart. En het is niet het uiterlijk vertoon van de farizeeën en de schriftgeleerden, maar pardon, een nieuw hart van vlees en bloed waar de geest van God in woont. Met als doel, Romeinen 8, dat Christus in ons gestalte gaat krijgen. Dat is de belofte. Dat is de vreugde die wij nu al mogen proeven. Dat is al hemel op aarde. Dat de Heilige Geest, de liefde van God, gestalte in je gaat krijgen. Je karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Waardoor je aangename liefde bent in deze kapotte, gebroken wereld. Dat is de weg die Jezus gaat. Maar Israël, en dan mag de volgende, daar gaat het vandaag over. Israël is vruchtloos en bestemmingsloos als hij komt. Er was een doel waarom Israël geroepen is door God. Het kleinste volkje. en ze zijn niet tot hun doel gekomen. Ze brengen geen vruchten voort. Daar gaan we vanochtend bij stilstaan. En ik wil daarom lezen, eerst een stukje van de roeping van Israël. En dat lezen we op meerdere plekken hoor, in Deuteronomium. Maar ik pak hem uit Exodus, wanneer Israël verlost is. Wanneer Israël genade van God ontvangen is en het zijn volk is. Zegt de Heere God in Exodus 19 het volgende en dan vanaf vers 5. Tegen Israël. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Tot zover. Een volk van priesters, een heilig volk, daartoe is Israël geroepen. En we hebben net gezongen over Jeruzalem. En daar gaan we ook over lezen. En dat is het moment, we waren natuurlijk vorige keer gebleven bij het Hosanna. Hè? Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Palmzondag hebben we gehad. En we gaan van de zondag naar de maandag en de dinsdag. Maar op Palmzondag gebeurde er nog wat en dat heb ik vorige keer bewust overgeslagen en die behandel ik nu. En dat lees je namelijk in Lucas. En dat is het moment wanneer de Heer Jezus Jeruzalem nadert. En dat lezen we in Lucas 19, vers 41 tot 44. Toen hij, de Heer Jezus, Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Vorige keer ook. Dat kortste vers in de Bijbel, weet u nog? Jezus huilt bij Lazarus. Jezus huilt. En hier ziet Jezus de stad en hij huilt wederom. En hij zei, had ook jij op deze dag, dat is de Palmzondag, maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de ander laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Dat hadden de farizeeën en schriftgeleerden bij de geboorte van Christus al niet. Ze hebben er dus niks van geleerd. En dan gaan we naar de tekst uit Marcus. En dat lezen we in Marcus 11 en dan beginnen we vanaf vers 11. En dat is nog op dezelfde dag, ook op Palmzondag, want daar gebeurt iets heel bijzonders. Het is een zinnetje, je leest er snel overheen, maar het bepaalt de dinsdag of de maandag daarna. En er staat, hij, dat is Jezus, hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. En nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Dus dat is het moment geweest van het Hosanna. En we hebben het vorige keer geconcludeerd dat de Heer Jezus, iedereen had een eigen agenda. En dat hij zichzelf eigenlijk aan hen niet toevertrouwde. Dat iedereen was met zijn dingen bezig over hoe een Messias zou moeten handelen en doen. Maar ze hadden hem niet eens meegenomen naar de tempel. Dat doet hij dus zelf. En hier zien we een inspectie. De Heer Jezus gaat de tempel in. Hij observeert en hij gaat terug naar Betanië. Dat is zijn uitvalsbasis, daar bij Lazarus. En dan is het de volgende dag. Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield omstanders voor. Staat er niet geschreven? Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, dat is te doden. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderwijs, zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, ging Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, dan is het dinsdag, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus zei tegen hen: Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt: Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. En daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Tot zover de schriftlezing. We gaan bidden. Ja, Vader, we danken u voor uw liefde en uw trouw. En Heer, het is met vrees en beven, Heer, als we zo de geschiedenis van Israël bekijken. Heer, dat Israël vruchtloos is en bestemmingsloos. Heer, en als we misschien naar ons eigen leven kijken, Heer, dat we misschien ook teleurgesteld zijn over dat er ook zo weinig vrucht is. Omdat we eigenlijk niet weten waar we naartoe gaan, Heer, dan bid ik dat we vanochtend bemoedigd zullen worden, Heer. En dat we zullen ontdekken dat we in u tot onze bestemming komen. En dat we zeker vrucht zullen dragen. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Dan mag je de volgende dia laten zien. We gaan naar drie punten kijken. Naar de vijgenboom. Israël is vruchtloos voor God. We gaan kijken naar de tempel. Dat Israël zijn bestemming mist. Is bestemmingsloos. En dat vertrouwen in God richting geeft en vrucht. We leven een beetje in een gefragmenteerde wereld. En daar handelen we dan ook naar, dat we ook vaak als christenen dagboekjes lezen, een los tekstje hier, een los tekstje daar. Het gevolg is dat we eigenlijk dan een beetje verknipt onderwijs krijgen. En op zich hoeft dat allemaal niet verkeerd te zijn, maar het is ook wel eens fijn als je het grote verhaal weer ziet van waar gaat het om. Hè? Dat is het verhaal van de verdorde vijgenboom. Die wordt vaak alleen verteld, terwijl die alles te maken heeft met wat er de dag ervoor en daarna allemaal gebeurde. We hebben al gezien en geproefd dat de weg die Jezus gaat een emotionele weg is. En ook vandaag staan we ook stil, en dat gaat er als een rode draad doorheen, de emotie die er bij de Heer Jezus is. Hij is binnengehaald met Hosanna geschal. En dan gebeurt er niks. Gek, hè? Er is niemand die dan zegt: Heer Jezus, kom, we nemen u mee naar het huis van gebed. Ga ons voor. Gebeurt niet. Gebeurt helemaal niks. Het is Jezus die zelf gaat naar de tempel. Net zoals dat toen hij geboren werd, werd hij ook niet bezocht door hen. Het waren de buitenlanders die het deden. En de Heer Jezus die observeert. Want Israël op dat moment heeft een behoorlijk gecultiveerd gelovigsleven. Het is, Herodes de Groot heeft de tempel vergroot. Die is in pracht en praal. Dat is niet zo mooi als de eerste tempel. Maar het religieuze leven floreert. Er gebeurt van alles. En er zijn grote feesten. En Jezus heeft het meegemaakt van kinds af aan. Hij is meegegaan met zijn ouders. En daar is vol religieus leven. En Jezus heeft de tempel geïnspecteerd. Hij heeft waargenomen, wat gebeurt daar dan allemaal? Ik vind het ook wel heel mooi van, als we samenkomen, het ontgaat God allemaal niet, maar hij is erbij, hoop ik. Dat is, maar moet je je voorstellen dat er een heel religieus leven is, waar mensen in van alles doen, uiterlijk vertoon, waar de Heer Jezus soms hele harde woorden spreekt, witgepleisterde graven, dorre doodsbeenderen van binnen. Het ziet er allemaal zo mooi uit, maar en ook vandaag Dat op zondag is de Heer Jezus zo emotioneel dat hij huilt om Jeruzalem. Omdat het niet opmerkzaam is. Ze weten helemaal niet wie ze binnenhalen. Ze roepen Hosanna, maar ze weten het gewoon helemaal niet. Hoe triest is dat? Een groot religieus leven en eigenlijk dat je niet weet waar je mee bezig bent. Jezus is zelfs zo hard dat hij tegen de leidslieden van het volk zegt, jullie haten mij en daardoor haat je zelfs de Vader. Je kent God helemaal niet. Het zijn harde woorden. Maar het geeft wel te denken. En dan krijgen we een moment, de Heer Jezus is teruggegaan naar Betanië, dat hij op maandag teruggaat naar Jeruzalem. En heeft hij honger. Je zou zeggen, heeft hij niet ontbeten? De Heer Jezus kennend zal hij veel tijd in gebed doorgebracht hebben. Veel in het, misschien 's nachts, dat hij de stilte zocht om zijn Vader te zoeken. Want de Heer Jezus doet niks en zegt niks tenzij de Vader het hem laat zien. Daarom moet Gods huis een huis van gebed zijn. Want wat heb je anders te vertellen als de Vader het niet geeft? Dus Jezus heeft honger en dan ziet hij een vijgenboom. En dan moeten we beseffen dat de vijgenboom het symbool van Israël is. En die boom die hangt vol met bladeren. En dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk wil uitdrukken. Dat Israël is heel religieus, hangt vol met bladeren. Kijk mij eens shinen. Heer, zie toch hoe geweldig ik ben en dat ik niet zo slecht ben als die zondaar daar. U zegent mij. Dus er is veel religieus vertoon. En de symboliek die de Heer Jezus hier toont, is dat hij vruchten zoekt. Van oké, als je dan zo vol bladeren staat, wat heb je dan te bieden? En nou is niet de tijd voor vijgen, maar in die tijd had je vijgenknopjes. Dat zijn een soort nootjes, die zijn voedzaam. Dan kan je, de arme mensen stilden daar de eerste honger mee. Zelfs die zaten er niet. En dan vervloekt de Heer Jezus de boom. En dat is natuurlijk iets, dat hebben we al gezien in het Johannes-evangelie, dat alle wondertekenen zijn er om te laten zien wie Jezus is. En we hebben net gezongen het lied over de sterren. Het Bijbels beeld van hoe alles functioneert in de schepping. We hebben natuurlijk natuurwetten. En er gebeurt van alles, het regent en we hebben zwaartekracht, het is van alles. Maar de Bijbel geeft aan dat de Heer dat geschapen heeft, maar dat hij daar wel zijn kracht aan verleent. Hij geeft het leven. Alle creativiteit, intensiteit komt van God uit. Het middelvliedend punt is de Heer zelf. Er is geen musje die neervalt en ontgaat de Heer. Hij is intens betrokken bij zijn schepping. Dus een boom verdorren is iets wat er altijd al gebeurt. Alleen het gebeurt nu iets sneller dan normaal. Dat hij water in wijn verandert, dat is iets wat altijd gebeurt. Omdat hij dat doet. Omdat hij het zo geschapen heeft. Omdat hij het wil. Alleen het gebeurde iets sneller dan normaal. En dat een graankorrel sterft en meer geeft, dat is iets wat God in de schepping heeft gelegd. Alleen met brood vermenigvuldigd deed hij het even wat sneller. Voel je het? Dit is iets wat de Heer doet. Dit is eigenlijk een soort vloekwonder. Maar een wonder is niet iets van, nou dan werkt God. God werkt altijd. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. God is altijd actief betrokken in en door de schepping. En dan kan de boze doen wat hij doet, daar trekt God zich niks van aan. En dat is het verhaal, net als Jozef, klein uitstapje, dat hij wordt in de put gegooid en wordt verkocht. En zij hadden het tot doel, tot negativiteit. En God boog het om tot zegen, dat uiteindelijk Jozef onderkoning werd en Israël kon zegenen. Zo werkt God in het verborgene, aan het gezicht onttrokken. Dus wat hier gebeurt met die vijgenboom is dat Jezus demonstreert, en de discipelen snappen dat dan nog niet, maar hij demonstreert dat je suggereert wel dat er een hoop te halen valt, maar je bent vruchtloos. Het is een oordeel van God. En daarom huilde Jezus ook over Jeruzalem dat het oordeel zou komen. Als je vruchtloos en bestemmingsloos bent, dan komt het oordeel van God daar vroeg of laat over. Dat hebben we het hele Oude Testament gezien, dat moet ons niet verbazen. En als je de brieven in Openbaring leest, idem dito. God verwacht, als er ruimte voor de Heilige Geest is, dat er vrucht komt en dat je tot je bestemming gaat komen. Dat is wat God wil doen in jou en mijn leven. Wijken we daarvan af, gaat hij corrigeren. Volhard je erin, gaat hij corrigeren. Blijf je erin, trekt hij zijn handen eraf. Dan geeft hij je over aan je zonde. Dat is het patroon wat we zien. Maar dat is niet wat God wil. God wil dat we in volle bestemming komen en dat we vrucht gaan dragen. En niet dat we volharden in onze zonden. En dan komt de Heer Jezus in de tempel. Dat is het tweede punt. Dus Israël is vruchteloos voor God, naar God. En het is ook bestemmingsloos. Er wordt niet gebeden. Er wordt gehandeld. Men is zo druk bezig met van alles en nog wat, behalve waartoe ze geroepen is. Een huis van gebed. Israël moest een natie van priesters zijn. Middelaars. Die de liefde van God naar de andere volken zou brengen. Een huis van gebed. En je zou verwachten dat de farizeeën en schriftgeleerden, notabene de leiders van het volk, zouden zeggen, nou, fantastisch. We hebben er ons al zo lang aan lopen ergeren. Echt hoor, het is verschrikkelijk. Ja, ze luisterden niet. Maar nou horen ze het is van de Messias. Fijn heer dat u het hele huis opgeruimd hebt. Geweldig. Nou kunnen we gaan bidden voor de volken. En wat doen ze? Dat is een lastige vent. Wat komt hij ons hinderen? Wat komt die man ons hinderen? Hé, hey, we hebben hier een fantastisch religieus leven. Maar kijk, wat een fantastische tempel. Voor ieder wat wil, er wordt gehandeld, er wordt gebeden, er wordt geofferd. Allemaal fantastisch. We hebben grote loofhuttenfeesten. Het is geweldig. Iedereen, ze komen van heinde ver de tempel bewonderen. Het is geweldig. En dan komt hij die koeken bakken. Wat komt hij doen dan? Wat komt hij ons hinderen? Weet je, hier de boel verstoren. Ja, maar daar zitten we niet op te wachten. We hebben het hartstikke fijn met elkaar. Het is geweldig. Moet je kijken hoe vol het is. En dan komt hij dus om een beetje herrie schoppen. Ja, daar zitten we niet op te wachten. Sterker nog, ik denk dat we maar, daar gaan we een eind aan moeten maken met die man. Dit soort figuren heb je natuurlijk helemaal niks. Dat geestelijke leidslieden, die namens God het volk moeten leiden, een manier zoeken om God te doden. Kan het je voorstellen? Is toch krankzinnig? Het is krankzinnig. Het deed mij aan het verhaal denken van de gebroeders Karamazov van Dostoevsky. Daarin haalt Ivan Karamazov, die vertelt het verhaal van de grote inquisiteur. En dat was een fictief verhaal hoor. Maar dat is hetzelfde, dan is de kerk in volle bloei en de ketters gaan op de brandstapel en de inquisitie draait op volle toeren, want het moet allemaal zuiver zijn. En dan komt de Heer Jezus, die heeft het gehuil van zijn volk gehoord en denkt, weet je wat, ik ga nog een keer. Ik ga gewoon eens even kijken, ik ga gewoon nog visite, dat is wel fijn voor ze. Dus dan komt de Heer Jezus, hij wordt onmiddellijk herkend, die grote inquisiteur die pakt hem, jou heb ik. En het eerste wat hij zegt, wat kom je ons hinderen? Wat ben je nou allemaal aan het doen man, je hebt je kans gehad, die heb je niet gepakt. Je had moeten luisteren naar die andere geest. Je had de koninkrijk laag voor het oprapen. Dat heb je niet gedaan. Je hebt gewoon je kans gehad. Morgen ga je op de brandstapel. En dan lees je dus een roman. Maar het is gewoon gebeurd. Het komt natuurlijk hier vandaan. Maar dat is wat er gebeurt. Wat kom je ons hinderen? Het is irritant, de Heer Jezus. Een huis van gebed. Israël weet gewoon niet meer wat zijn bestemming is. En Jezus huilt over Jeruzalem. Hij weet hoe laat het is. Jezus is niet gekomen om ons op te fluffen. Of om ons aan te vullen waar we... Kijk, we doen het niet allemaal goed, weet je wel. Het is niet allemaal... ik zou wat vaker zieken moeten bezoeken of dit of dat. Maar hey, daar hebben we de Heilige Geest voor. Af en toe geeft hij inspiratie. Dan ga ik toch nog eens iemand bezoeken. Weet je wel, een beetje van mezelf en een beetje van magie. Dus ik doe wat en Jezus doet wat en met elkaar. Nou, hè, uiteindelijk gaan we naar de hemel en dan komt het allemaal wel weer goed. Maar dat is niet hoe het geestelijk leven in elkaar zit. Jezus in zijn onderwijs legt het fundament dat de mens failliet is. Je kan het niet, daar begint de bergreden mee. Ik kan het niet, zalig zijn de armen van geest. Dat is je grondhouding als gelovige. Ik kan het niet. God, ik heb u nodig. Ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb uw geest nodig. Ik kan het niet. Jezus komt omdat de verlorenheid van de mens zo immens is, zo groot is. En religieuze mensen vergeten dat wel eens. Die denken, het is allemaal zo slecht nog niet. En dat is ook in onze tijd. Als het evangelie verkondigd wordt, dan wordt verteld, God houdt van je. Maar niet waarom. En waartoe. Over de hel wordt nooit meer gepraat. Over de verlorenheid van zielen. Over, ik had vanuit pastoraat, had nog iemand elders in het land. Ja, vader overlijdt. Niet gelovig, waar is hij nu? Ga er maar aan staan. Wat een verdriet. Daar heb je geen antwoorden op. Kun je alleen maar huilen. En maar bidden en smeken dat iemand geloof had als een klein mosterdzaadje. En dat we iemand maar voor Gods troon brengen. En hopen dat die persoon ook in het laatste nog maar wat gemummeld heeft. Heer, en dan hoop je. Maar de kruisgang gaat wel ergens over. Het gaat wel over eeuwige bestemming. Het gaat over of Gods wil gedaan wordt of die van jou. En het verlangen van de Heer Jezus was dat zijn volk een licht zou zijn voor de volken. En hij heeft die taak nu gegeven aan ons, aan de heidenen. En als wij niet oppassen, vallen wij in slaap. En als we kijken naar het Westen, zijn we in slaap gevallen. We hebben de Europese grondwet God geschrapt. We doen afstand van hem. We worden bestemmingsloos en vruchtloos. En dan huilt Jezus. Want dan komt het oordeel, want Jeruzalem is verwoest. Is het zijn volk? Houdt hij niet van Israël? Hij houdt de zielsveel van Israël. Maar God is ook recht en rechtvaardig. En God legt nooit verantwoording af voor zijn handelen. Nooit. Nooit. Als er een toren op mensen valt, kan je zeggen, Heer, er valt een toren. Maak jij maar druk om jouw leven. Wij zijn mensen die verantwoording moeten afleggen. God niet. Weet je, als je Job leest, en de ellende, Job wist helemaal niks van, hè? Zijn boek was nog niet geschreven. Hij wist helemaal niet dat de Satan bij God, dat ze een gesprek hadden. En Job wist van niks. En toen Job zei, Heer, waarom? Weet je wat hij als antwoord kreeg? Heb je de olifant gezien? Mooi, hè? Heb ik gemaakt. Een lange slurf. En heb je die ander gezien? Dat zijn toch niet antwoorden waar je op zit te wachten? God laat alleen maar zien wie hij is in zijn grootsheid. Dat stemt je tot nederigheid als mens. En ook ons als christenen. Ook wij kunnen wel eens leven alsof we de Heer Jezus in ons broekzak hebben. Hij is de koning. Hij bepaalt. Hij heeft vruchten voor ons klaar liggen en werken. Hij heeft een bestemming voor ons. Wij zijn navolgers van hem. En we zijn niet een soort narcist die zegt, nou Heer, u moet mij lief hebben, moet me zegenen en alles. Nee, de vraag is, daarom moet het een huis van gebed zijn. Heer, wat wilt u? Wat heeft u voor plannen? Het is nu 6:00 PM, ik heb stille tijd. Heer, is er iemand voor wie ik moet bidden? Moet ik iemand bezoeken? Heer, wat wilt u? Heer, u weet dat ik hier gewoon moeite mee heb en ik kom slecht uit mijn woorden. Als u het wil, dan moet u het maar geven. Ik ga je geven. Wees niet bezorgd. Weet je, dat moet de grondhouding zijn. En Israël was het kwijtgeraakt. En laten wij dat nooit kwijtraken. En dat hoeft niet. Want als de Heer Jezus uiteindelijk die twee dingen bij elkaar brengt. En de discipelen die verbazen zich over de verdorring van de vijgenboom. Die hebben meegemaakt wat er in de tempel. Dan brengt hij alles terug naar de essentie. En dat lezen we. Heb vertrouwen in God. Heb vertrouwen in God. Dat is de essentie. Hij geeft vervolgens dus onderwijs over geloven, over bidden en vergeven. En dat is iets wat je als priester nodig hebt. Je hebt geloof nodig, je moet kunnen bidden en je moet kunnen vergeven. Dat is je priesterlijke rol. En Jezus zegt hier natuurlijk niet alles, want er valt veel meer over te zeggen. Maar het gaat om de essentie waarom ze bestemmingsloos zijn geworden. Waarom ze geen vruchten meer dragen. Er is geen geloof meer. Geloven betekent dat je erop vertrouwt dat wat God zegt ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En Jezus koppelt het hier aan het bidden, een huis van gebed. Geloven is vertrouwen dat God gaat doen wat hij gezegd heeft. De Bijbel vertaalt af en toe wel eens geloven in Jezus. Ik geloof in Jezus. In de grondtekst is het meer dat er eigenlijk, als je het heel vrij veel vertaalt, is dat je als christen parasiteert op het geloof van Jezus. Ik heb vertrouwen in het geloof wat Jezus heeft. Wij hebben niks van onszelf. Dat is het geheim. Want Christus moet gestalte in ons krijgen. En dat doet de Heilige Geest. Het geloven, het willen en het werken. We zeggen, ik ben met Christus verborgen in God. Nou, zeven kan je niet zitten. Maar wij varen op het geloof wat Jezus heeft. Als het van mijn geloof moet afhangen, gebeurt er niet veel in het leven. En dat van u. Maar het geheim is dat Jezus groot geloof heeft. Het is Jezus die bidt en pleit op dit moment voor jou en mijn vertrouwen. Hij doet het werk. Voel je het? Dus wij hebben geloof in zijn geloof. Want hij is de ultieme hoge priester die dag en nacht bidt en pleit dat ons vertrouwen geen schipbreuk zal leiden. Wat er ook gebeurt in het leven. Ook alle vragen die je hebt, het waarom, waar je geen antwoord op gaat krijgen in dit leven. Tranen afwissen doet hij later. En onze tranen spaart hij in een fles, zegt de psalm. Dat komt echt wel goed. Maar hij bidt en pleit dat vertrouwen, dat wij dat mogen hebben. En dat vertrouwen kan bergen verzetten. Want Jezus kan bergen verzetten. Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar geloof dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Even tot zover. Deze tekst wordt door de kerk of genegeerd, of overgeaccentueerd. Er zit vaak geen middenweg in, omdat het vrij radicaal is. Maar je moet hem natuurlijk ook lezen in het licht van 1 Korinthe 13, tweede vers. Al heb ik geloof die bergen verzet, maar ik heb de liefde niet. Wat heb je dan? Niets. Waar het hier om gaat, is niet dat het accent op jouw geloof moet liggen. En dat is, dus er zijn kerken die het helemaal niet, omdat ze bang zijn voor geloof of het niet zien. Of je zijn mensen die maken ervan het accent dat het bij jou moet liggen. Jij moet de mate van geloof hebben, een soort geestelijke krachtpatserij. Als jij maar genoeg geloof hebt, dan zal het gaan gebeuren. Dat leert de tekst hier helemaal niet. Dan leg je er iets in wat er niet staat. Het vertrouwen zit hem in God. Altijd. En waar het om gaat is dat als je bidt, dat je dan een huis van gebed, dat je je afzendt op de Heer Jezus. En als Hij zegt wat je moet doen en je raakt ermee vertrouwd, dan heb je vrijheid om uit te stappen. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor genezing, dat geldt voor alles. Als de Heilige Geest je overtuigt van ja, dit is een moment voor genezing, dan spreek je het uit en dan in het volste vertrouwen. Dan heb je die vrijmoedigheid. Maar als je het om gaat draaien, dat dus het geloof helemaal moet liggen bij het individu, ik dank je de koekoek. Wij vertrouwen op de trouw van God. Zijn woord is ja en amen. En wonderen zijn wonderen. Dus het is natuurlijk niet echt een berg die verplaatst is. Waar het om gaat is, vanuit de mens gezien, kan er niks. Maar vanuit God gezien, kan er alles, is alles mogelijk. Of dat nou water in wijn is of niet. En dat is een moeilijkheid. Daar zit een spanningsveld. Maar daarin wil de Heer Jezus ons uitdagen. Als het naar de mens gezien is, dan ga je veel bladeren geven, ziet het er allemaal, is religiositeit, uiterlijk vertoon. Maar het gaat om het nieuwe hart, het gaat om de binnenkant. God wil dat je vrucht gaat dragen. En de basis om vrucht te dragen en tot je bestemming te komen in dit leven, is je vertrouwen in God. Dat is geloven. En dat is niet dat jouw geloof zo groot is, maar dat zijn vertrouwen zo groot is. En daar gaan we op aanhaken. En als je in je stille tijd intimiteit met God zoekt, en gewoon je hart deelt, je angsten, wat je bezighoudt, en je luistert, Heer, wat wil u? Dan zal je merken dat de Heilige Geest, dat jouw vertrouwen in God steeds groter gaat worden. Dat is de bron. Hoe meer je van God eet, hoe meer eruit gaat komen. Dan wordt het een stroom van levend water. Wat wij toch vaak doen, is een ervaring opvangen in een potje en dan koesteren. Kijk eens, toen en toen. Als ik vraag naar mensen hun getuigenissen, heeft God nog wat gedaan van de week? Dan krijg ik vaak verhalen van 20 jaar, ik weet wel, 30 jaar geleden, toen ik mijn jeugd met de opdracht. Ja, oké, fantastisch. Maar gisteren, is er nog iets gebeurd in je stille tijd? Heeft God nog gesproken? Wat doet God nu in je leven? Waar koers je nu op af? Wat is je bestemming voor vandaag? Wat is je bestemming voor morgen? Zie je iets van vrucht? Weet je, daar mag je naar uitkijken. Want de vrucht van de geest is de liefde. En die liefde kent vele facetten. En dus je moet niet focussen op de dingen, maar je moet focussen op de liefde. Bij God zijn is thuiskomen bij de liefde, je laten vullen, je karakter wordt gevormd. Dus God gaat je in de problemen brengen, dat doet hij altijd. Want geduld krijg je niet met... dan brengt hij je mensen op je pad en die denkt, kan ze bloed wel drinken, mooi. Ga er maar voor bidden voor die persoon. Ga maar kijken, ga maar zien hoe ik jou wil gebruiken. En dan krijg je als bijvangst geduld en vrede. Weet je, het leven is geen instant succes. En ik knip met de vingers. God gaat je klaarmaken in dit leven, maar wat je hier leert, neem je mee naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar Christus ook voor aan het kruis gegaan is. Waar de hele schepping in banen zweeën naar smacht, naar de laatste bazuin, dat de graven opengaan. En dat we een nieuw gebied krijgen van de Heer om te ontdekken in al zijn creativiteit. Waarin we onze vruchten mogen zien. Soms zie je die niet in dit leven, maar wel in dit na dit leven. En God wil ons daarin zegenen. Nu al in dit leven, maar ook straks. Dus de Heer Jezus zegt, heb vertrouwen in God. Geloof in God. Hou vast aan de trouw van God. En blijf en bid binnen de grenzen van je geloofszekerheid. Ga jezelf niet overschreeuwen. Als God het je niet in je hart legt, het God het je niet vertelt of laten zien, ga dan ook niet krachtpatserig lopen doen. Dan maak je alleen maar pastorale brokken. Als je dingen gaat roepen die niet gaan gebeuren, weet je, dat beschadigt zoveel mensen. En God werkt door het kleine heen. God is niet in het spectaculaire. God werkt door het hele kleine. Door hele kleine, eenvoudige mensen die deden wat God hun had opgedragen, zijn hele naties omvergebracht. De grootste opwekkingen gebeuren heel klein. Door mensen die in alle eenvoud hun hart afstemmen bij God en vertrouwen hebben van nou, als God dat gaat doen, dan wil ik het wel doen met vrees en beven. En wat er dan allemaal een werk wat eruit komt van William Booth, dat hij op een gegeven moment op zijn hart krijgt. Ik ga niet meer slapen hoor, voordat dat kan toch niet, die vrouwen, dat ze hun lichaam moeten verkopen op straat. En die kinderen, dat ze niks eten. En dan, dan zien ze, Heer, dan zegt de Heer, ik zie dat, ik vind dat niet goed. Maar dat kan niet. En dan komt zo iemand en die begint gewoon in zijn eentje. Begint altijd klein. Gods dingen beginnen klein. En dat gaat groeien. En dat is tot op de dag van vandaag plukken we de vruchten van William Booth, zijn geloof. Zijn vertrouwen die hij in God de Vader had. Daar mogen we ons naar uitstrekken. En we zijn niet allemaal William Boots. We zijn allemaal verschillende gaves. En dat is van een zieke bezoeker tot weet ik het wat. Maar God wil het doen. Heb vertrouwen. En dan kan je vergeven. Als je aangesloten bent bij de Heer Jezus, bij God, in gebed, dan ben je in staat om te vergeven. Hoe moeilijk het ook is en hoe pijnlijk het ook is. En dat wil niet zeggen dat alles pijn en vree is. Dat wil niet zeggen dat de pijn er niet meer is. Of dat de dingen ongedaan gemaakt worden. Maar je leert het dragen. In de wetenschap hoeveel we zelf vergeven zijn. Maar vergeven, dat doet de liefde. Want de liefde rekent het een ander niet toe. Als Jezus aan het kruis hangt, dan bidt hij over diezelfde mensen die hier zijn doodwensen. Die verbolgen zijn dat hij de tempel reinigt. Ze weten het eigenlijk ook niet, Heer. Vergeef het ze. Vergeven is God vragen de ander niet toe te rekenen wat hij wel verdient. En dat is het hart van de Heer. Heb vertrouwen in God. Hoe klein ook. Maar zijn vertrouwen is groot. En daar mogen we op aanhaken. En dan ga je vrucht dragen. En dan kom je tot je bestemming. Amen. Ik wil bidden. Ja, Vader. Het is zo verdrietig, Heer, als ik de geschiedenis van Israël, een teleurstelling op teleurstelling, en hoe vaak lezen we daar ook niet ons eigen leventje soms in, dingen die we hadden voorgenomen. Heer, als we het hebben over bergen verzetten en we kijken naar onze eigen buik in de spiegel, nou die krijgen we al niet verzet, laat staan een berg. Heer, maar dan is er vertrouwen in U. Bij U is alles mogelijk. En net als bij Jozef, Heer, dat het falen van Israël een zegen is voor ons heiden. Dat U ons opneemt, Heer, in die zegen voor Israël. Dat alle volken, dat er een schare is die niemand tellen kan, Heer. Dat de boze die zijn verderf gezaaid heeft, dat u daar ver boven staat. En dat daar een schare is, Heer, die u looft en prijst. En dat wij daar deel van uit mogen maken. Heer, tegelijkertijd zijn er nog zoveel mensen die u niet kennen. En vaak, Heer, zijn er ook momenten dat wij u niet kennen. Dat er kanten van uw karakter zijn, Heer, die we ontlopen. Of de dingen in ons eigen hart, Heer, die we angstvallig verzwijgen. Als u er niet over begint, begin ik er ook niet over. Maar Heer, u wilt dat we vrucht dragen, dat we vrij zijn. Heer, u wilt dat u kunt spreken, Heer, tot ons hart. Van aangezicht tot aangezicht. U wilt ons kracht geven. En Heer Jezus, als u voor ons bidt en pleit, dan wordt dat gebed altijd verhoord door de Vader. Heer, wat een troost, wat een zekerheid. Heer, het leven is niet altijd makkelijk. Heer, en ik bid dan ook, Heer, dat we door u getroost mogen worden. In de wetenschap dat u ook huilt. Gewoon om het lijden. Om de kansen die we missen. Heer, verhoed, Heer, dat we net als Israël de tekenen niet herkend hebben. Dat we soms de momenten niet pakken dat we hadden mogen spreken van u. Of hadden mogen getuigen van iets anders. Heer, dat we dat nagelaten hebben. Heer, geef ons een nieuwe kans. Heer, laat ons tot onze doel en onze bestemming komen, Heer. Dat we een onvergankelijke erfenis in Jezus hebben. Heer, en ik bid dan ook over deze gemeente, Heer, uw Heilige Geest. En ik bid, Heer, ongeacht de leeftijd, Heer, dat we vrucht gaan dragen. Heer, dat er verlangen komt naar uzelf, de liefde. Want dat is het belangrijkste. Dat we gaan zien hoe groot uw vertrouwen is. Dat we gaan zien hoe helder uw woorden klinken. Heer, dat we op zoek gaan, actief, Heer, naar uw gave van uw geest. Heer, dat we de vrijmoedigheid niet kwijtraken. Dat als ze zieken zijn, Heer, dat we bij u op schoot kruipen om te luisteren, Heer, of er genezing is. Heer, en dat we vrijmoedig zullen spreken over genezing. Heer, maar ook over vrijmoedigheid om zieken te bezoeken en te huilen en handen vast te houden en te troosten. En om mensen thuis te brengen. Heer, al die facetten van het leven, Heer, ik pik er maar een paar uit, Heer. Dan bidden we, Heer, dat we daar als gemeente in mogen groeien. Omdat die vrucht de liefde is. Heer, help ons hem te verstaan. En Heer, help ons om die weg te gaan, de onderste weg in deze maatschappij. Dat we misschien uitgescholden worden, dat er agressiviteit is of wat dan ook. Heer, dat we volharden. En dat kunnen we omdat we weten dat u bidt en pleit. Zegen ons zo, tot eer van uw naam. Amen.